Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij vervolgen het voorlezen van het boek In de schaduw van zijn vleugels, geschreven door Pater Goldman. En de beschrijving over zijn belevenissen in het Duitse leger en de oorlog, die zijn nu afgerond. En wij gaan nu nog een achttal stukjes lezen over zijn jaren als missiepater in Japan. 1. De Voddenpater van Tokio, door Josef Seitz. Ondanks alle weerstand ging de lang gekoesterde wens om missionaris te worden in Japan in vervulling. In een preek voor kinderen vertelde Pater Gerion hoe je missionaris wordt. Toen ik nog maar 8 jaar oud was, werd ik misdienaar. Op een dag kwam er een missionaris op bezoek. Hij vertelde over Japan en over de brave, vrome Japanse kinderen. Toen zijn preek was afgelopen, ben ik in de sacristie naar hem toegegaan en zei tegen hem: Pater, ik ga met u mee. Hij keek me aan en zei: Hoe dan? Je bent nog maar een klein ventje. Toen zei ik: Ik ben toch groot genoeg? Nee, voor Japan ben je nog niet groot genoeg. Jawel, pater, ik wil graag met u mee. Wat vindt je moeder daarvan? Ach, mijn moeder zegt helemaal niets. Die heeft genoeg kinderen om voor te zorgen. Ik kan je niet meenemen. Ik kan toch niet zomaar kinderen stelen? Toen begon ik te huilen, omdat ik toch echt mee wilde. Toen zei de pater tegen mij: Jongen, luister goed. Ik zal je zeggen hoe je in Japan kunt komen. Hoe dan? Als je veel bidt, minstens 1 wees gegroet per dag, dan zal de goede God je op een dag naar Japan halen. Beloof je dat? Ja, dat zal ik doen, beloofde ik. En ik ben die dag meteen begonnen. Natuurlijk ben ik het daarna heel vaak vergeten, maar dan bad ik de dag erna 2 weesgegroeten. En zo is het gegaan, totdat ik nu, precies 30 jaar later, naar Japan ben gekomen. Begin 1954 vloog Pater Gerion naar Japan. Op 22 januari, op zijn vlucht boven India en Birma naar Bangkok, beschreef hij enthousiast deze grote belevenis. Ik zie bossen, moerassen, de jungle. In de wijde omtrek zijn geen mensen te bekennen. Vanaf 6000 meter hoogte kijk ik uit over weidse rivierdalen en een uitgestrekt, mysterieus land. En dan de inwoners. Ieder volk is anders. En het zijn bijna allemaal heidenen. Er zijn gigantische tempels. Een echt missiegebied. Er is veel te doen. Maar daar zijn we voor. Ik hoop dat alles goed komt. Op 25 januari, op het feest van de bekering van de heilige apostel Paulus, arriveert hij in Tokio. Sneeuw en ijs bedekken de stad. Het is een zeldzaam schouwspel. Het staat symbool voor de menselijke ziel, die zich nog altijd in de winter van het heidendom bevindt en hunkert naar de warmte van de Heilige Geest. Op 14 februari schreef hij: Ik zit weer op school en studeer hard. De taal is ongelooflijk moeilijk. Het is het moeilijkste dat ik tot nu toe heb moeten leren. Ik heb een Aziatisch bed. Slechts enkele dekens op de vloer. 'S Avonds ben ik uitgeput van mijn intensieve studie. Van de duizenden geschreven karakters die ik uit mijn hoofd moet leren, ken ik er pas 45, de gemakkelijkste. Onze parochie telt 300.000 heidenen en 100 christenen. We vervelen ons dus niet. Die paar christenen zijn overigens zeer ijverig. Maar liefst 40 van hen persen zich elke dag in mijn kamer van 4 bij 6 meter, die ook als kapel dienst doet. De mensen zijn buitengewoon arm, maar zeer beminnelijk. Er is een enorm onderscheid tussen de klassen. Grote weelde aan de ene kant en armoede aan de andere kant. Een ontmoedigende consequentie van een manier van leven waarin het concept van liefde voor de naaste geen rol speelt. Zij die denken dat het christendom in Europa gefaald heeft, zouden hier een paar weken in de sloppenwijken moeten leven, en ze zouden snel leren waarderen wat een paar honderd jaar christendom in Europa heeft bewerkstelligd. Op 10 juli 1954 schrijft hij: "Heidendom is iets vreselijks, en vooral waar het de moraal betreft. De mannen doen wat ze willen, en de vrouwen moeten alle lasten van het gezin dragen. Ik weet in ieder geval wat mij te doen staat." Hij schrijft over deze dingen in al zijn brieven. Aan de ene kant is er het vurige verlangen om als missionaris te werken. Aan de andere kant voelt hij zijn onmacht hiertoe vanwege de taalbarrière. Uiteindelijk werd Pater Goldman op 1 september 1955 pastoor van de enige katholieke parochie in Tokio, Itabashi. De parochie was in 1953 gesticht door de Franciscanen in een klein huis met een tuin. Boven waren 3 kleine kamers. Een oude missionaris gaf hem het advies er niet te niezen, omdat het huis anders zou instorten. Itabashi was een voorstad waar duizenden en duizenden van de hand in de tand leefden. Hun dagelijkse gezwoeg bood geen plaats voor zondagsrust. Hoe was het mogelijk om deze mensen te bereiken die geen enkele notie hebben van God? Ik citeer een boek met de titel "Es fiel mir auf", het viel mij op, een verslag van een reis om de wereld, door Francis Gipkens, 1957. Voor een volwassene is het niet vanzelfsprekend om een totaal nieuw leven te beginnen. Pater Goldman kreeg het met keihard werken voor elkaar om binnen 2 jaar vloeiend Japans te spreken, iets dat vele anderen nooit leren. Hij kon urenlang op zijn hurken zitten als een boeddhistische monnik en leerde vieze vis te eten zonder te braken. De praktische voorbereiding voor een voorganger in Tokio. Thank you. In de tijd dat het voedsel op rantsoen was, probeerde pater Goldman contact te maken met de rijst- en vishandelaren. Hij liet hen dan een crucifix of een foto van een heilige zien. Heeft u zoiets ooit in de huizen gezien? Zo kwam hij op het juiste spoor. Samen met anderen stond hij van 5 uur tot 10 uur 's morgens bij het treinstation om aalmoezen in te zamelen voor het tuberculosefonds van de stad. Dat leverde 38 doopleerlingen op. Deze priester leeft hetzelfde als de armsten in Japan. Al maandenlang heeft hij geen vlees, koffie of sigaretten geproefd. Zijn dag begint rond 5 uur 's ochtends. Tegen 7 uur is hij op bezoek geweest op de stinkende ziekenzalen van het ziekenhuis. Daarna viert hij thuis de mis. Hierna legt hij op zijn fiets 30 tot 50 kilometer af voor huisbezoeken. Na de lunch werkt hij ononderbroken door tot ongeveer 11 uur 's avonds. Hij geeft godsdienstonderwijs aan kinderen, zowel christenen als heidenen. Hij onderricht de doopleerlingen, arm en rijk, winkelmeisjes en artsen, studenten en arbeiders. Op zondag zijn er 5 missen. Hier is de vroege kerk weer tot leven gekomen. Hier bevindt zich een levende stel die belooft uit te groeien tot een enorm organisme, waarvan de pulserende kracht zich op dit moment concentreert in deze bescheiden, armoedig geklede man. Het maakt ons, weldoorvoede Europeanen, nederig en klein. Wij die roepen, apostolaat, maar niet verder komen dan wat oppervlakkig blabla. Wij die praten over werk, terwijl we alle comfort genieten. Wij die onszelf christenen noemen, maar niet in vuur en vlam staan voor Christus. We moesten helemaal hierheen komen om Christus te ontdekken in 1 enkele ware christen. Een Amerikaanse ooggetuige doet verslag. Stel je een rij Japanse trucks voor. Bemand door een paar sterke mannen die week in, week uit, in de stromende regen en de brandende hitte, aanbellen bij de huizen. Zij vullen de trucks met afval, vodden, papier, blikjes, flessen enzovoort. Dan rijden ze voorzichtig met hun kostbare last naar het beroemde Ragpicker Village, vertaald Voddendorp, waar ze alles voor goede yen verkopen. De verkoop levert genoeg op om de armen te helpen. En misschien zal het na verloop van tijd zelfs genoeg zijn om een kerk te bouwen. En dit is precies wat er is gebeurd. Laat hij die twijfelt naar Itabashi Ku Sawai Ko 8 gaan. Sla daar rechtsaf. Daar staat het bewijs, de katholieke Sint-Elisabethskerk. Pater Gerion is een bijzondere en uitmuntende voddenraper. Naast het financieren van zijn kerk helpt hij 12 Japanse studenten met hun studiekosten voor de Universiteit van Tokio. Speciaal voor deze getalenteerde, maar arme studenten zet hij een studiefonds op dat hij het Voddenraper Studiefonds noemt. In Karuizawa, een prachtige stad in de bergen, vinden we nog een monument van zijn onbaatzuchtige werk als priester. Een huis voor weduwen en wezen. Het is het eerste katholieke vakantieoord waar deze hardwerkende arme mensen in de hete zomers kort mogen verblijven. Het land voor dit huis in de bergen werd nogal onverwacht gedoneerd door een niet-christelijke, rijke Japanner. De Voddenraperskerk werd al gepland voordat iemand, ook pater Gerion, er ook maar enig idee van had waar het geld vandaan moest komen. Toen het gebouw in december 1957 klaar was, kon zijn overste gewoonweg niet geloven dat de kerk er echt stond. Daarom kwam hij van Hokkaido, een reis van 26 uur, om het met eigen ogen te zien. Want hij dacht dat het een onmogelijke onderneming was, een lege droom. De Franciscaan gunt zichzelf geen rust. Hij bereidt zelf alles voor in het kamertje van zijn kleine huisje naast de kerk. Meestal is alle ruimte in beslag genomen door slapende of spelende kinderen. Naast de dagelijkse huisbezoeken, te voet of per fiets, bereidt hij preken voor, leidt de zondagsschoollessen, hoort biecht en geeft regelmatig Bijbel- en catechismusles, vaak tot zeer laat in de avond. Op dit moment ligt het aantal bekeerlingen van pater Gerion rond de 500. Eén blik op de gezichten van zijn parochianen tijdens de goddelijke eredienst overtuigt ons van de oprechtheid van hun geloof. Met de hulp van de Amerikaanse families die in de Grand Heights wonen en in de naburige nederzetting Mutsumidai, werd de voddenrapersonderneming op een bredere schaal uitgebreid. Hoewel, om eerlijk te zijn, zijn Japanse collega's in eerste instantie bang waren voor concurrentie. Toen ze echter beseften dat alle opbrengsten naar de armen gingen en dat hij niets voor zichzelf hield, veranderde hun weerstand in bewondering voor deze hardwerkende priester. De mensen zijn ons erg goedgezind. Het is absoluut noodzakelijk om nog een kerk te bouwen. En om onze verbazing voor te zijn, voegt hij er snel aan toe: ik heb er aller vertrouwen in dat het ons opnieuw zal lukken. U zult het zien. Chief Master Sergeant Arthur Wilson de Baun, US Air Force, 1958. Ook al lichten deze korte ooggetuigenverslagen slechts een tipje van de sluier op van het ongelooflijk veelzijdige werk van pater Gerion, ze geven toch een idee van wat hij zoal ondernam en met welke methoden hij zijn doelen bereikte. Pater Goldman nam zijn besluiten vaak verrassend snel. Zodra hij overtuigd raakte van de noodzaak van een project, ging hij er onmiddellijk mee aan de slag. Hij schuwde daarbij geen enkel middel, hoe absurd het ook mocht zijn. Maar hoe nuttig zijn talenten en besluitvaardigheid ook waren, zijn leidende principes waren geduld en volharding. Pater Gerion laat zich door niets ontmoedigen en brengt zijn projecten tot een einde, zonder pretentie of eigendunk. Dat wordt in de volgende episodes wel duidelijk. 2. Het Voddenrapers Studiefonds. Enkele jaren geleden publiceerde The Messenger of St. Anthony, een periodieke uitgave van de Franciscaanse missie, het volgende artikel van Pater Goldman onder de titel Mijn geheim. Op een dag arriveerden er enkele heren in een Amerikaanse limousine. Ze gaven mij hun kaartje, waarop onder andere stond Ministerie van Buitenlandse Zaken, Departement van Onderwijs en Cultuur. Ze bombardeerden mij met vragen, waardoor ik in eerste instantie wat terughoudend was, want je kon maar nooit weten wat dit soort hoge heren van plan waren. Ze vertelden mij echter dat ik vrijuit kon spreken, omdat ze waren gekomen om mij te bedanken voor alle hulp die ik gaf aan Japanse studenten. Ik was verbaasd dat het nieuws van mijn verborgen werk zich had verspreid naar de hoogste autoriteiten in het land. Een week later werd ik gebeld door de Japanse staatstelevisie. Na wat getouwtrek stemde ik ermee in om te verschijnen in het meest populaire tv-programma van de week, getiteld Mijn Geheim. Dat werd bekeken door miljoenen geïnteresseerden. Zo gebeurde het dat ik op een dag in mijn bescheiden pak op het podium van de grote tv-studio stond, in het felle licht van de Jupiterlampen en te midden van de snorrende camera's. Vier van de bekendste journalisten zaten tegenover mij en duizenden toeschouwers vulden de overvolle hal. Het was de taak van de verslaggevers om mijn geheim te ontdekken. Natuurlijk hield ik mijn antwoorden zo kort mogelijk om het mijn ondervragers niet te gemakkelijk te maken. Het was geen gemakkelijke taak, want om mijn geheim te begrijpen, moesten ze een woord bedenken dat in het Japans nog niet bestond. Desondanks kwamen die deskundige journalisten steeds dichter bij de oplossing. En na ongeveer 10 minuten kwamen ze, aangemoedigd door het applaus van het publiek, uit bij het concept Kuso no Shuga Kushikin, het Japanse equivalent voor Ragpickers Student Aid Fund. De volgende dag stond het in de pers. Nu kende heel Japan mijn geheim. Hoe kwam dit Voddenraper Studiefonds tot stand? Pater Gerion vertelt. Enkele jaren geleden kwam er een huilende jonge student naar mij toe. Hij was nog maar net in mijn parochie, en ik wist alleen maar dat hij 4 broertjes en zusjes had en dat zijn vader een kleine zaak had. Zelf was hij tweedejaars student economie. Nu stond hij voor me en kon zijn tranen maar moeilijk bedwingen. Toen hij eindelijk in staat was iets te zeggen, vertelde hij me dat zijn vader, die tot over zijn oren in de schulden zat, failliet was gegaan en sinds gisteren vermist werd. Deze morgen was hij doodgevonden bij een openbare badplaats. Zelfmoord. Wat zou er nu gebeuren met zijn gezin? Plotseling rende hij, onbedaarlijk huilend, de kerk in. Hij was wanhopig. Het gezin had geen held. Hij was de oudste van 5 kinderen. Wat zou er nu gebeuren? Moest hij zijn studie onderbreken of er helemaal mee stoppen? Dan zou hij kostbare tijd verspillen en waar hij ook zou aankloppen, hij zou nooit een baan vinden die hem genoeg zou opleveren om het gezin te onderhouden. Wie zou een student aannemen die nog maar halverwege zijn studie was? Het was 1955 en het land bloedde nog na van de wonden van de oorlog. Elke dag wachten eindeloze rijen werklozen bij de arbeidsbureaus, waaronder vele specialisten. Voor deze jonge man leek het leven nu hopeloos en duister. Geen wonder dat hij huilde. Hij zei tegen me: "Pater, als ik geen christen was, dan zou ik hetzelfde doen als mijn vader." Op dit moment zag het Voddenraper Studiefonds het licht. De dag ervoor had ik een goede vangst gedaan. Bij het voddenrapen had ik niet alleen flessen, blikken en papier opgevist uit de vuilnisbak, maar ik had ook 2 koelkasten gekregen. De Amerikaanse eigenaars dachten dat ze kapot waren, maar eigenlijk waren ze prima in orde, nadat ze waren aangepast aan het Japanse voltage. Dat was een uurtje werk. Daarna deden ze het prima. En nog een uur later verkocht ik ze voor een mooi bedrag aan een hotel. Dat was in de tijd waarin een koelkast nog als een fortuin werd beschouwd. Plotseling werd het me duidelijk dat de voorzienigheid dit geld had voorzien voor deze arme student. Vandaar dat ik niets anders kon doen dan hem beloven dat hij verder kon gaan met zijn studie. "Ik zal je studie betalen," zei ik tegen hem, "en als je klaar bent, kun je alles in kleine beetjes terugbetalen, zonder rente." Verward keek hij me aan, omdat hij nog niet precies begreep wat ik gezegd had, totdat ik een jaar collegegeld op tafel legde. Toen begon hij opnieuw te huilen, maar dit keer van vreugde. Hij maakte zijn studie af, maar toen was hij nog lang niet klaar. Toen hij zijn diploma in ontvangst had genomen, kwam hij naar me toe en zei: "Het spijt me, pater, maar het zal nog een hele tijd duren voordat ik u kan terugbetalen." Enigszins ongeduldig was ik geneigd hem te vragen wat hij wel niet dacht. Had hij niet beloofd alles terug te betalen? Maar hij voorzag mijn gedachten en zei: "Ik heb besloten verder te studeren, want ik wil priester worden." Ik was sprakeloos, maar hij hield zich aan zijn woord en ging naar het seminarie. Hij heeft zijn doel ondertussen bereikt en bij zijn wijding heb ik hem, bij wijze van cadeau, ontslagen van zijn betalingsplicht. Dit was het eerste geval. Beste luisteraars van Radio Maria, dank u voor het luisteren en wij hopen dat u de volgende keer opnieuw afstemt op dit programma om de verdere avonturen van Pater Goldman te horen. Thank you.